Wat heerlijk om zo met jullie de Heer te prijzen. En normaal zie ik Leo en Marlies altijd helemaal schuin achterin zitten. Dus verder uit elkaar kunnen wij niet zitten, hè, in de kerk. Ja. Of bij het kinderwerk, ja. Maar nu was het zo lekker dicht bij elkaar. Dit is een mooie dag. Sommige mensen noemen het ook wel de mooiste dag van hun leven. En dan kun je je afvragen, was dat de mooiste dag van je leven? Is dit de mooiste dag van je leven? Nou, daar wil ik het wel eens over hebben. Het kan je trouwdag zijn, de dag dat je elkaar tegengekomen bent. Voor mij is die dag een hele andere. De mooiste dag van mijn leven is de dag dat ik opnieuw geboren werd. Voor de tweede keer. De dag dat ik Jezus leerde kennen als mijn Heere, als redder en verlosser. En zo'n dag kan er voor iedereen zijn. Ik kan heel veel vertellen over wat ik zelf geloof en wat ik zelf heb meegemaakt. Maar ik wil Gods woord laten spreken. En ik zal eerst jullie trouwtekst voorlezen. Want het heeft ermee te maken. Luister goed. Jesaja 43 vers 19. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, dat zegt de Heer. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. Dat is het, de tekst die wij van de Heer hebben gekregen nadat we daarvoor gebeden hebben. En het was eigenlijk mij gelijk al duidelijk. De Heer wil iets nieuws beginnen. En ik kan daar volledig achter staan. Ik heb met jullie gesproken. Bij ons thuis. En het is best wel lastig zo'n gesprek, denk ik. Marines en Annie hebben met jullie gesproken. En er is zoveel te vertellen. Maar de belangrijkste dingen die ik wilde horen, heb ik van jullie gehoord. De Heer is iets nieuws begonnen. Ik wil nog veel meer lezen uit de Bijbel. Daar sta ik een beetje onbekend. Ik hou van heel veel bijbelteksten. Want alles wat ik voorlees, ja, daar kan ik eigenlijk geen fout in maken. Dat zijn woorden van de Heer. Alles wat ik ertussen toevoeg, ja, dat is dan mijn interpretatie. Ik wil met u gaan naar Johannes 3. En in Johannes 3, daar spreekt Jezus met Nicodemus. Er was eens een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus. Een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus toe en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk van God niet zien. Ik verbaasde me erover dat hier staat Jezus antwoordde. Want er was eigenlijk helemaal geen vraag gesteld. Nicodemus was een belangrijk man. En hij kwam naar Jezus toe en er staat dat het 's nachts was. Nou, daar kunnen we allerlei dingen over bij verzinnen. Maar ik weet niet waarom. Ik kan wel bedenken misschien waarom, maar ik weet het niet. Maar hij zegt: wij weten dat u van God gekomen bent. Ik heb de tekenen gezien. Ik heb de wonderen gezien, zegt Nicodemus. Dat staat ook in het hoofdstuk daarvoor, dat mensen tot geloof kwamen doordat ze de wonderen zagen. Hij moet dus wel een van God gezonde leraar zijn. God moet met hem zijn. En dan zegt Jezus: voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Betekent dat. Ik zeg u, als u niet opnieuw geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, die had waarschijnlijk ook Johannes de Doper beluisterd. En Johannes de Doper die sprak: bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. En in die context verwijst Johannes de Doper naar Jezus. En Jezus heeft het gesprek met Nicodemus. En ze weten beide dat dit gezegd is. En hier geeft Jezus eigenlijk een aanwijzing. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je het koninkrijk niet eens zien. Er werd eerst gesproken van, het is nabij. En het kan wel nabij zijn, maar je kunt het niet zien. Een onmogelijke opdracht, want hoe kan ik nou opnieuw geboren worden? Nicodemus zei tegen hem, we lezen verder in vers 4, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dan kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus eerst kon je het niet zien. Maar je kunt het als je het niet zien kan, ook niet binnengaan. Je weet niet hoe het zit. Je kunt het niet begrijpen. Hè, dat betekent, je kunt het niet zien. Maar je kunt er helemaal al niet bij gaan horen. Je kunt er niet in zijn als je niet opnieuw geboren wordt. Gelukkig geeft Jezus aanwijzingen. Hij zegt, je moet niet opnieuw in je moeder gaan. Nee, je moet geboren worden uit water en geest. Geboren worden uit water en geest. Een nieuw begin van een nieuw leven. Een geboorte staat aan het begin van een leven. Over het water en geest staat meer in de Bijbel. In Titus. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde, tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken en rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. En hoe deed hij dat? Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus hier staat dat wij rechtvaardig of zalig verklaard kunnen worden door hem, niet door ons. Doordat hij naar ons omziet, de Heer Jezus. Hij ziet naar ons om. Hoe doet hij dat? Met een soort twee-componenten-oplossing. Je kent het wel, de twee-componenten-lijn. Afzonderlijk zijn die dingen potentieel heel krachtig. Maar als je ze bij elkaar doet, dan wordt het iets heel speciaals. Hij gebruikt hier het badwater van de wedergeboorte. Het bad van de wedergeboorte. En de Heilige Geest. Nou, over dat water staat wat. En dat is een tekst die je misschien helemaal niet wil lezen, Leo. In Efeze schrijft Paulus aan de mannen van de gemeente. Mannen, Leo in dit geval, heb uw eigen vrouw Marlies lief. Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Hij had alles voor ons over. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hier staat dat Christus zich overgegeven heeft voor de gemeente. En dat zijn wij. Als wij bij Christus horen, dan zijn wij de gemeente met z'n allen. Het maakt niet uit welke naam er boven de deur staat. Als het goed is, staat Christus geschreven in je hart. En zo zijn we allemaal één. Voor ons heeft hij zich overgegeven. En Leo, wat een voorbeeld om te volgen. Er kan nooit sprake zijn van enige twijfel. Want jij moet alles voor haar over hebben. Daar begint een goed huwelijk. Het is een moeilijke opdracht. Want soms heeft ze wel eens ongelijk. Maar ze weet het niet. Dan kan je heel lang discussiëren. Maar heb maar eens wat voor erover. Het begint in dit geval bij jou. Dat wil ik je meegeven. Maar hij heeft ons dus als gemeente heilig gemaakt. Jezus schiet als het ware zijn woorden als water over ons heen. Het waterbad door het woord staat er. Ga jij daaronder staan? Of zeg je, ja, deze woorden, die leg ik naast me neer. Het woord van God. Liggen er twee daar. Is het ook echt voor u het woord van God? Reinigt het u? Doet u er wat mee? De woorden van Jezus. Drink je ze? Hij zegt, wie ervan drinkt, zal ik eeuwig leven geven. Zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Want het water zal opwellen als een bron. Tot in eeuwig leven. Dus dit houdt niet zomaar op. Als je deze woorden echt in je hart krijgt, dan komen ze er ook weer uit. En het houdt nooit op. Tot in het eeuwige leven staat er, zo lang. En als Jezus het zegt, dan is het waar. Dus door te luisteren naar Jezus' woorden, om ze echt levend voor je laten zijn, op te drinken, dan komt je geloof tot leven. Je moet het evangelie aanvaarden als de waarheid. En niet zomaar als, het is gebeurd, maar het was voor mij. Dat is één component, water. Dan komen we nu bij de geest. Want je kunt je voorstellen dat als ik heel lang zou studeren en ik zou dat hele boek uit mijn hoofd leren, dan kan ik bedenken dat ik alles er wel uithaal. Nou, zo werkt het niet. Dat hebben mensen eeuwen geprobeerd. Zonder de Heilige Geest zijn de woorden van God letters. Zijn het gewoon woorden. Er moet kracht aan verleend worden. En dat doet de Heilige Geest. Dus niet afzonderlijk. Als je alleen de geest hebt en je doet niks met het woord, hè, u kent vast allemaal wel voorbeelden of verhalen daarover, dan is alles gebaseerd op gevoel. Alleen de geest is fout. En alleen het woord, ja, dan zit er geen leven in. Dan snap je niet wat er staat. Het moet allebei. Twee componenten. En die geest dan? Hoe werkt dat? Hoe verleent de geest kracht aan het woord? Ik hoop dat hij het vandaag doet. Broeders en zusters, 1 Korinthe 2. Toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, dit schrijft Paulus, beschikte ik ook niet over een uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Dat was zijn boodschap. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde, die overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest zich niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Paulus die komt gewoon als een eenvoudige man. Hij was tentenmaker. Nou, ik ben werktuigbouwkundige. Ik maak ook dingen misschien, ik ontwerp wat. Maar ik lees Gods woord voor en ik heb ervoor gebeden dat Gods woord u mag aanraken vandaag. Dat de Heilige Geest er kracht aan verleent. Het moet namelijk zo zijn dat het niet gebaseerd is op mijn uiterlijk, mijn stem. Maar dat het gaat om de inhoud en wat God er echt mee wil zeggen. God bewijst zich door kracht aan de boodschap te verlenen. Door te luisteren komt men tot geloof, staat in Romeinen 10. Maar wat je hoort, dat is de verkondiging van Christus. Christus de gekruisigde, waar Paulus, de enige simpele boodschap waar Paulus mee rondging. He, voor de Joden was het godslastering. Voor de Grieken was het dwaasheid. Wat is het voor u? De geest geeft kracht aan het woord. Hij doet nog iets. Hij maakt ons één. 1 Korinthe 12. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Ik hoop dat we dat met z'n allen kunnen belijden. Dat we één zijn. Dat we één Here dienen. Ik heb het meegemaakt bij ons voor de deur. Net als buurmeisje. Want buurmeisje komt in een hele andere kerk dan wij. En Karen die zat voor de deur een kopje thee te drinken. En ze komt eigenlijk in gesprek. En het gaat over de kerk en ze vertelt daarover. En ze vertelt en Karen zegt ook een paar dingen. En toen zei ze heel verbaasd, maar jullie dienen dezelfde Heren. Daar had ze nog nooit gedacht dat er mensen buiten het gebouw van waar zij elke zondag kwam, dat die dezelfde God zouden kennen. Zo is het wel. Er is één God. Er is één Heer. En zo is er ook één doop met de geest, waardoor we één gemaakt zijn. Als je opnieuw geboren wordt, door dat bad, dan word je één. En of je het nou wil of niet, dan word je ook één met mij. Maar ook met Leo en Marlies. En alle andere mensen hier die dat ook hebben. De geest dompelt ons onder in het woord van waarheid. Johannes de Doper had er ook over gesproken. Want hij zei, degene die na mij komt, die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Wauw. Niemand snapte het. Ze zagen alleen Johannes de Doper en hij nodigde mensen uit van kom en bekeer je. Bekeer je en laat je dopen, want het koninkrijk is nabij. En als ze dan zeiden, bent u de Messias? Bent u degene die ons van de Romeinen zal verlossen en weer het koninkrijk zal oprichten? Bent u die toekomstige koning? Zei hij, nee. Ik ben niemand. Ik ben alleen de boodschapper die voor hem uitgaat, die een weg baant door de woestijn. Maar degene die na mij komt, ik mag nog niet eens de schoenen vastmaken. Met hem vergeleken ben ik niemand. Hij is het die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Kent u hem? Het verhaal van Nicodemus gaat verder. Jezus legt nog meer uit. Wat er uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren wordt, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Dit is de derde keer dat Jezus dat tegen Nicodemus zegt, het is echt zo. Geen vergissing. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. En zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren wordt. Geboren is, zelfs staat er. Je wordt opnieuw geboren aan de binnenkant. Aan de buitenkant valt mijn haar er nog steeds af. Aan de buitenkant is niks veranderd. Aan de buitenkant ben ik niet mooier geworden. Ik ben aan de binnenkant opnieuw geboren. En als je dan vraagt, hoe is dat gekomen? Ik heb geen idee. Het is als de wind. Ik weet wel dat het waait. Want als ik Gods woord lees, dan leeft het. Dan laat de Heer me dingen zien. Ik weet dat het waait, maar als ik naar de haan kijk, de weerhaan die zo heen en weer gaat, dan weet ik de richting van de wind wel. Maar je weet niet waar de wind vandaan komt. Tegenwoordig hebben we van die satellietbeelden, dan kan je die wolken zien. En de wind waait helemaal niet rechtdoor. He, met zo'n lage drukgebied, dan hadden wij vroeger geleerd, dan moest je zo'n L schrijven. Oh, dat gaat die kant op het noordelijks halfrond. En hoge drukgebied, dat draait die kant op. De wind draait rond. Maar waar die vandaan komt, kunnen we nog steeds niet zien. Zelfs met satellietbeelden niet. Ik weet alleen dat het waait. Ik weet wel dat ik opnieuw geboren ben. Net als dat ik weet dat ik ooit geboren ben. En God niet gisteren de wereld geschapen heeft met mij erop. Want dan zou dit allemaal niet kloppen en zou ik hier niet staan. Moest ik dat vanochtend ontdekt hebben natuurlijk, ja. Hoe word je nu een geestelijk kind? Hoe word je nou opnieuw geboren? Kun je daar iets aan doen? Of moeten we gewoon afwachten en op ons rug liggen? Maar Jezus geeft nog een aanwijzing. Gelukkig. Want het was best moeilijk. Nicodemus snapte er niks van. Maar ergens anders zei hij. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en ze zeiden, wie is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Hetzelfde koninkrijk. En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Als u zich niet verandert en wordt als een kind. Dat is een aanwijzing. Hoe doe je dat? Als volwassene, op mijn werk, moet ik altijd problemen oplossen. En heel vaak, dan ploeter je gewoon een end heen en dan doe je maar wat en soms weet je het ook niet. Het grootste probleem dat een mens heeft, is dat hij gescheiden is van God. En er is maar één manier om terug te komen bij God de Vader. En dus dat is door zijn Zoon. Je kunt alleen maar zeggen, als een kind eigenlijk, ik kan mijn probleem zelf niet oplossen. Zo is het bij mij ook gegaan. Ik heb alle boeken bestudeerd. En ik vond de wijsheid niet. Ik heb er ontzettend lang over gedaan. Ik heb heel veel getwijfeld. En toen heb ik gezegd, ik kan het zelf niet. Dat klinkt heel goedkoop, alsof je het opgeeft, maar dat is de oplossing. Hij heeft alles al gedaan. Hij heeft het volbracht. Jezus Christus droeg de straf, bracht het offer, de perfecte betaling aan God. Voor wat ik had gedaan. Ik had straf verdiend. Die betaling was zeer waardevol in de ogen van God, want het was zijn eigen Zoon. Wij hoeven niets te doen, alleen geloven. Alles is volbracht. Nou en dan? Wat gebeurt er dan? Als ik het opgeef? Johannes 5. Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan zijn Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. En voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken, zegt een andere vertaling. Maar hij is uit van de dood overgegaan in het leven. Je was dood en je bent in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de woorden van Jezus, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van God, de Zoon van God, zullen horen. En dat wie hem horen, zullen leven. Tot wie kun je je beter wenden dan degene waarvan staat dat die levend maakt wie hij wil? De Zoon maakt levend wie hij wil. En ook nog, dan weet je dat je veilig bent. Want als je zegt, ik wend me tot u, u bent mijn oplossing. De Vader heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Tot wie kun je je beter wenden dan de rechter? Als de rechter je genade aanbiedt. Het is geweldig. Mijn woord, als je dat hoort, zegt de Heer, dan heb je eeuwig leven. Dan kom je niet in de verdoemenis. Hoe deed hij dat dan? Hoe wekte Jezus doden op? Hoe ging dat in zijn werk? Nou, ik kan wel een aantal voorbeelden noemen. We beginnen met een hele simpele. Hij zei tegen iemand, strek uw hand uit. En wat moest iemand doen? Zijn hand uitstrekken. Er werd iemand gebracht die kon niet lopen. Hij zei, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Als je zwak bent, dan zegt de Heer, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Dan sta je niet vanzelf op. Dan moet je iets doen. Net als die hand. Als die hand niet uitgestrekt wordt, dan kun je nooit zien dat hij het weer doet. Als je het aanvaardt, moet je het ook doen. En gegeven moment zei Jezus, en dat is ook een woord voor vandaag, Lazarus, kom naar buiten. Zo worden doden weer levend. Jezus zegt tegen u ook, Lazarus, kom naar buiten. Sta op en kom naar buiten. Jezus gebiedt dat je moet lopen. Het is niet zomaar, Lazarus, als je eventueel zin hebt vandaag, dan zou je naar buiten kunnen komen. Nee, het is heel duidelijk, het is een heel duidelijk statement. Lazarus, kom naar buiten. En dan kun je allerlei dingen zeggen. Ik kan niet, ik ben niet goed genoeg. Ik besef dan dat degene die het oordeel uitspreekt, u roept. Het is hem gegeven om uw leven te maken. Wat zou er verder nog nodig moeten zijn? Hoeveel meer dan zijn leven moet de Heer nog geven? Hij gaf alles al. Hij was echt dood. Hij stond niet zomaar op. Het was de geest die hem opwekte. Hij was echt dood. Dieper kon je niet gaan. En zoals de Heer door de Heilige Geest overging van de dood in het leven, zo mag u ook van de dood naar het leven gaan. En op dat moment word je opnieuw geboren. Dan begint je eeuwige leven. Als de Heer zegt, dit duurt tot in eeuwigheid, dan begint het bij je wedergeboorte. En dan ben je zeker waar je heen gaat. Dat staat er gewoon. Natuurlijk ben je dan niet gelijk klaar. Ik sta nog hier. En ik ben nog steeds niet perfect. Er staan heel veel bij opdrachten in de Bijbel die je heel goed moet lezen. En ik zal er ook eentje lezen, omdat die op Leo en Marlies van toepassing is. Op gezag van de Heer, Efeze 4, zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis. En ze zijn vervreemd met het leven van God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten zich in zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus toch niet leren kennen? U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. De oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet je afleggen. En dat uw geest uw denken voortdurend vernieuwd moet worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken. De nieuwe mens die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leo en Marlies, ik heb jullie belijdenis ook gehoord. Ik heb er naar gevraagd en het was best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wie is Jezus voor jou? En ik was blij te horen wat er was. Het is een moeilijke vraag. Maar je mag nou zeggen, ik ben gered. Jezus, de goede herder, heeft zijn schaapjes weer gevonden. En de reden dat jullie trouwen is eigenlijk hetzelfde als het afleggen van de oude mens en het aantrekken van de nieuwe mens. U zegt, ik ga dingen anders doen. Dit is een van de beslissingen. Er was toch geen andere reden om te trouwen. Eeuwig leven begint met een geboorte uit water en geest. De woorden van Jezus en het vernieuwende werk van de Heilige Geest, zijn kracht. De wedergeboorte is het begin van je relatie met Jezus. Dan hoor je ineens bij de gemeente en de gemeente is zijn bruid. Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. Nou heb ik even gecheckt. En je kunt ook zien dat ze getrouwd zijn. Leo en Marlies. Ze hebben een ring om. Het is niet alleen maar van een mooi pakje en we zitten hier een feestje te vieren. Nee, het is echt. Zo is het geestelijk ook. Jullie hebben elkaar een ring gegeven. Maar de Heer geeft je ook wat. Op het moment dat je die relatie met hem aangaat, dan zegt hij, dan kom ik bij je wonen. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons allen heeft gezalfd. Heeft gewaarmerkt als zijn eigendom. En als voorschot de geest gegeven heeft. Een soort verlovingsring. Het huwelijk moet nog plaatsvinden. We zijn de bruid, hij is de bruidegom. Het gaat nog gebeuren. Jullie zijn verder. Je bent getrouwd. Bijna. Maar je hebt als voorschot de Heilige Geest gekregen. En als je dan ook weet dat het waait in je hart, dan weet je, ik hoor bij hem. Ik hoor bij de bruid. Zo krijg je ook vaak een trouwboekje, maar in dit geval niet. Het is maar goed dat ik het even van tevoren vroeg. Een trouwboekje, dat is eigenlijk een soort afschrift, een soort bewijsmateriaal. Ik had dat graag gezien, hè, want je mag alleen maar trouwen in de kerk als je ook een burgerlijk huwelijk hebt. Maar ik geloof dat er genoeg mensen bij waren die dat kunnen beamen. Over belangstelling hebben jullie niet te klagen. Je krijgt een afschrift waaraan je kan zien, van dit is wat er in de burgerlijke stand staat. Want daar staat jullie huwelijk geregistreerd. Het wettelijke huwelijk. Die afspraak die je met elkaar hebt. En daarvan krijg je een afschrift. Nou is er ook een boek in de hemel. Het boek des levens. En wij hebben voor jullie ook een trouwboekje. En je krijgt dat van de gemeente. Er staan heel veel dingen in. Dat grote boek des levens, dat mogen wij niet inzien. Dat is het boek van het Lam. En daar staat ook over. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Als je bij hem hoort, dan leest hij jouw naam in zijn boek. Dat staat in dit boek. Dit is het afschrift. Lees dit boek. En dan weet je wat er in het boek des levens staat. Dan kun je ontdekken of jouw naam in het boek des levens staat. Dit is het afschrift. En er is garantiemateriaal. Jezus zegt, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg. En hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Hij is opnieuw geboren. En nou snap je ook wat ik bedoelde met die trouwtekst. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en ik maak rivieren in de wildernis. Hij doet dingen die wij niet kunnen. En ik wil je echt op je hart drukken. Lees het. Ja, en dan kom ik nog even terug op de mooiste dag van je leven. Je snapt, ja, misschien door naar mij te luisteren, hoe belangrijk ik het vind. Dit is niet zomaar mijn hobby om hier te staan. Ik voel een drang om het u uit te leggen. De wedergeboorte en een huwelijk zijn beide een nieuw begin. De mooiste dag van je leven. Ik hoop en wens jullie allemaal toe dat je ooit kunt zeggen dat de mooiste dag van je leven was. De dag dat je de Heere Jezus als je redder aannam en opnieuw geboren werd. Amen.